So, Brüder und Schwestern, zoals ook Jos ons voorgegaan is in gebed, wij kunnen God niet genoeg danken. Want niet alleen had Hij behouden in zijn gedachten voor ons, maar ook mogen we meer en meer inzicht krijgen in wie Hij is, door Jezus onze Heer. En inzicht krijgen, broeders en zusters, dat is eigenlijk gewoon pure genade. Het is een liefdevolle zorg van onze God. Hij wil immers niet dat we zonder inzicht zijn, zo leert de Bijbel ons. En als we spreken van meer en meer inzicht krijgen en meer kennis krijgen in wie Hij is, dan kunnen we ook alvast bemerken dat iemand die pas tot geloof gekomen is, nog veel moet gaan bijleren. Niettegenstaande is iedereen die tot geloof gekomen is, gekomen tot de volle waarheid. En toch is hier gesproken van een tegenstelling. Want inzicht krijgen in iets wil niet zeggen nieuwe waarheden gaan ontdekken of zoiets. Inzicht krijgen wil zeggen je gaan verdiepen in de gekende waarheid. Dat is inzicht krijgen. En als ik het dan heb over nog bijleren of verdiepen, dan kan ik dat misschien beter aan de hand van een voorbeeldje doen. Kijk, ik ben 5 jaar en langer naar een Pinkstergemeente geweest en nu ben ik ook ongeveer evenveel jaren hier, 5 jaar in een evangelische gemeente. En het is zeker niet mijn bedoeling om uitspraken te gaan doen over beter en slechter of zoiets. Wat ik wel kan meedelen is dat mijn inzicht over een geloofsleven bijvoorbeeld, en wat dat precies is, door Gods zorg mag ik wel stellen, redelijk verdiept werd in die jaren. Dat wil zeggen, vroeger wist ik zoveel, een dun laagje, over geloofsleven, over de halleluja en de mirakels. En nu weet ik iets meer over een geloofsleven. Dus mijn kennis werd verdiept. Niet alleen het zichtbare deel van een geloofsleven heb ik geleerd, maar ook over het onzichtbare deel van een geloofsleven. En over beide zaken had ik graag iets met jullie meegedeeld deze morgen. Laten we samen lezen in Matthäus 21, vanaf vers 18 tot vers 22. Ik lees u voor uit de NBG. Des morgens vroeg, bij zijn terugkeer naar de stad, werd hij hongerig. En daar hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging hij erheen, doch hij vond niets daaraan dan alleen bladeren. En hij zeide tot hem, nooit groei aan u enig vrucht meer in eeuwigheid. En terstond verdorde de vijgenboom. En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt, heef u op en werp u in de zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, als we het hebben over verdiepen van inzicht en het vermeerderen van kennis, dan hebben we het natuurlijk over leren. Lering krijgen. Leren en onderwijs krijgen, dat is de manier bij uitstek om inzicht te krijgen. En dat is precies wat de Heere Jezus doorgaans deed. Hij onderwees voortdurend. En veel van het onderwijs dat hij zijn discipelen bijbracht, had betrekking op het komende koninkrijk van God. Maar als geen ander wist de Heere Jezus dan ook dat zijn discipelen nog niet alles konden begrijpen over het koninkrijk van God. Toch maakte hij het hen bekend en die deed hij vaak door gelijkenissen aan hen te vertellen, zoals jullie allemaal wel zullen weten. Maar niet alleen door gelijkenissen vertelde hij hen over Gods koninkrijk, in zijn hele doen en laten verkondigde hij ook wat er komen zou. En het stukje dat we met elkaar gelezen hebben deze morgen is daar zo'n voorbeeld van. Als er staat in de eerste vers, vers 18, des morgens vroeg, bij zijn terugkeer naar de stad, werd hij hongerig. Dan geloof ik niet dat we dit moeten gaan vergeestelijken of daar een gelijkenis moeten gaan achterzoeken. Nee, het is precies wat het zegt. De Heere Jezus had honger. In de volgende vers echter dan weer, in vers 19, waarin de Heere Jezus naar de vijgenboom toestapt en nadien de boom vervloekt, omdat hij vastgesteld had dat die boom geen vrucht draagt, dat is wel degelijk om een onderwijs te geven aan zijn discipelen. En we komen straks later op die vers terug. Ik wil eerst even teruggaan naar die eerste vers. De Heer Jezus had honger. En iedereen van ons kent dat gevoel wel. Een hongerige buik hebben. Het knaagt aan je. Alle stervelingen maken dat gevoel mee. Hè? Dat is geen plezante ervaring als je maag knart en je verlangt naar iets en het is hier van binnen leeg. En als het een beetje te lang duurt, dan word je humeurig. Je wordt slecht gezind, je hebt geen eten gehad, je wordt gewoon slecht gezind ervan van je lege maag rond te lopen. En dat is belangrijk. Want volgens sommige uitleggers is dat de reden waarom de Heer Jezus razend was op die boom en die boom vervloekte. Omdat de honger had. Volgens sommigen. Maar ik kan wel enigszins bedenkingen bij maken bij deze invalshoek. Want in hetzelfde evangelie in Matthäus staat ook dat de Heer Jezus 40 dagen en 40 nachten gevast had. Dus zonder eten zat. En de Satan wees hem erop, om hem te verzoeken weliswaar, dat als de Heer Jezus het wou, stenen in brood kon veranderen. En we weten allemaal dat een boze van natuur een leugenaar is, een bedrieger. Maar hij loog toen niet. De Heer Jezus was effectief bij machten om stenen in brood te veranderen. Dus als hij daartoe bij machten was, zou hij dan toen plotseling dan toch toegegeven hebben aan dat onaangename ervaring van de honger, die hij ook als mens moest doorstaan, honger lijden. Had hij dan ineens zijn geduld verloren op dat moment en hij kost zijn beheersing niet meer aan. Ik denk niet dat dat de reden is. Ik denk niet dat honger de oorzaak is waarom dat de Heer die boom vervloekt heeft. Ik denk niet dat het kwam dat hij naar die boom zei, Agida. Je stomme boom, het is juist dat je komt, weet je wat, kan je een lesje gaan leren. Ik denk niet dat dat de bedoeling is van het onderricht van de Heer Jezus. Het is niet de honger dat de oorzaak was waarom dat die boom vervloekt werd. We komen dan nu terug bij die vers 19. Waarom bestraft de Heer deze vijgenboom dan? Wel, volgens weer anderen moet je de gehele gebeurtenis van de vervloeking van de vijgenboom, met inbegrip de laatste verse, vers 22, over het gelovig bidden en zo, heel dat gedeelte moet je zien als één gelijkenis. Maar als heel het gebeuren één gelijkenis is, dan scheelt het toch wel enorm veel met de andere gelijkenissen van de Heer Jezus. De Heer Jezus vertelde veel gelijkenissen over het Koninkrijk van God. Het zijn er een stuk of vijf of zes, Josette me daar ooit gezegd, maar ik heb het niet goed meer onthouden, maar ik heb het opgezocht. Volgens mij zijn het er zes. Je leest in Matthäus 13, in hoofdstuk 13, vanaf vers 24 tot 58, kun je die vergelijkingen zien, die gelijkenissen die gaan over het Koninkrijk van God, achterin. Dat begint vanaf vers 24 en dat eindigt bij vers 58. En dat moet je thuis voor zelf een keer eens doen. Wat daarbij opvalt, in al die gelijkenissen over het Koninkrijk van God, is dat de Heer daar over personen en hun handelingen spreekt, in vergelijking met iets. Wat die personen doen, en die handelingen die zij doen, vergelijkt de Heer met iets. Maar daarom hoeven de personen waar hij over spreekt, niet eens echt te bestaan. Ik kan een concreet voorbeeld geven. De Heer Jezus spreekt over het hemels koninkrijk als een zuurdesem, die een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was. Wel, over die vrouw dat de Heer Jezus daarvan spreekt, wijst niets erop dat die vrouw echt bestaan heeft. Dat dat een echt persoon was die zuurdeeg gepakt had, in drie delen gedaan had en alles kwam doorzuurd. Waarom is dat belangrijk, zou je zeggen? Wel, als dan de vervloeking van de vijgenboom ook een gelijkenis is, dan verschilt het in dat opzicht met de andere gelijkenissen dat de handelingen die daar in de vervloeking van de vijgenboom gaan, echte personen betreft. Het is de Heere Jezus die de handelingen doet. De vragen die zijn discipelen stellen is gesteld door echte personen. Het zijn geen theoretische vragen, het zijn geen theoretische personen. Het is een gelijkenis in daden. Dat is volgens mij heel belangrijk. De Heere Jezus had hun kunnen vertellen in een gelijkenis van er was eens een man die een boom vervloekt had. Nee, het was een gelijkenis in daden. Dat is volgens mij des te belangrijker. Er moet waarschijnlijk een enorme nadruk liggen op dat feit dat hem een gelijkenis niet zo gaat vertellen, maar gaat uitvoeren voor hun ogen. Dat is van groot belang, broeders en zusters. U en ik weten nu eenmaal, en de Heere God weet dat nog veel beter als wij, dat mensen gebeurtenissen beter gaan onthouden dan zaken waar ze van horen zeggen hebben. Dat wist de Heer heel goed. Dat ze beter gaan onthouden wat ze uit ervaring hebben meegemaakt dan dat wat ze van horen zeggen zouden hebben. Daarom toonde hij het hen. Hij toonde hen het belang van wat het was van vrucht te dragen. Hij heeft het nu hen verteld. Hij kon dat vertellen. Hij heeft het ook verteld. Maar hij toonde het hen ook. Die boom daar, wat die boom ondergaan is, was belangrijk in Gods oog. Hij toonde hen wat je zou overkomen als je geen vrucht draagt. En ze zullen dat ongetwijfeld sterk in hun geheugen ingeprent gekregen hebben. Ze het voor hun ogen zien gebeuren. Een vijgenboom waar de Heer naartoe gestapt is, hij stelde vast dat hij geen vrucht droeg en die werd vervloekt en in voor hun ogen verdorde die boom. Dat is een heel sterk beeld. Vrucht dragen, broeders en zusters, is in het koninkrijk van God geen loos begrip. Wie meent Gods koninkrijk binnen te zullen gaan zonder dat aan hem of haar vrucht bevonden wordt, bedriegt geen ander dan zichzelf. Velen zeggen te geloven, maar het is iets anders dan te geloven en schijngelovig te zijn. Het onderscheid is, de een draagt vrucht en de andere niet. Er zal onderscheid komen, zegt de Heer. Er zal een moment komen dat hij onderscheid zal brengen tussen de vruchtdragende en de niet-vruchtdragende. Onderscheid zal er zijn. En wat is dan een godsvruchtig leven, broeders en zusters? Wel, zoals ik in het begin zei, is er een zichtbare deel in een godsvruchtig leven en is er een onzichtbaar deel in een godsvruchtig leven, excuseer. Wat het zichtbaar deel betreft, kan ik het niet beter zeggen dan met de gelijkenis van de Heer Jezus zelf. In hetzelfde hoofdstuk in Matthäus 21 lezen we verder in vers 28 de gelijkenis over de twee zonen. Jullie kennen deze gelijkenis allemaal, hoor, broeders en zusters. De Heer vraagt aan de ene zoon, doe dit. Waarop deze, ja, Heer, antwoordt, maar hij doet het niet. De Heer vraagt aan de andere zoon, doe dit. En eerst zegt die zoon, nee, maar later krijgt hij berouw en doet het toch. Het verschil zit hem daarin. Het is degene niet die met zijn mond gesproken heeft, ja, Heer en Amen. Het is degene die doet, ja, Heer en Amen. De Heer kon het niet beter zeggen van wat het verschil is tussen godsvruchtig leven en niet godsvruchtig leven. Het verschil zit hem niet in je woorden alleen, maar in je daden. Dat is het grote verschil. Het moet dus in je handelingen zichtbaar zijn waarin dat je gelooft. Geloof moet gevolgd worden door daden van geloof. En sta mij toe, broeders en zusters, hier enkele voorbeelden te geven die redelijk voor de hand liggend zijn. Je kan geen ware gelovige zijn en tegelijk je zieke moeder of vader of broeder en zuster niet eens één keer bezocht hebben in dat ziekenhuis vlakbij je deur. Dat gaat niet. Je kan geen ware gelovige zijn wetende dat je buurman of buurvrouw honger lijdt, dag in dag uit, zonder dat je één keer, tenminste één keer, je bord patat verdeelde om te geven van je overvloed. Dat gaat niet. En je kan geen ware gelovige zijn en tegelijk zelf vals gaan getuigen in de rechtbank tegen de klokkenluider die de corruptie van je bedorven baas aan het licht bracht, omdat je een baas jou een cent meer beloofd heeft als je voor hem zou gaan liegen. Dat gaat niet. Je kan geen ware gelovige zijn en tegelijk een schoendoos vol onbetaalde parkeerboetes in je huis verzameld in. Dat bestaat niet, dat kun je niet maken. Dat je dat jaar in jaar uit consequent verkeerd gaat parkeren, nooit een boete betaald heeft en zo'n mooie schoendoos verzameld heeft. Van kijk hier. Je gaat bekend staan als een die elke burgerplicht aan zijn voeten laars lapt. Dat gaat niet. Consequent zijn in je geloof. Met zo'n handel ga je dringend moeten komen afmaken. Begrijp me echt niet verkeerd, broeders en zusters. Ik zeg hier helemaal niet dat ware gelovigen niet zullen zondigen. Ik wijs weer naar mijn eerste, hier, naar mezelf eerst. We zondigen allemaal. Maar de ware gelovige berust niet langer in de zonde, wel in tegendeel. Zonde, dat is nu zijn vijand geworden. En niet iets dat hij nog verlangt te doen. Hij verlangt naar iets anders. Er is bij hem een nieuw verlangen ontstaan, namelijk te doen wat goed is in Gods ogen. Das ist der wahre Gläubige. In der Gelijkenis van de vervloekte vijgenboom, die we gelijkenis in daden mogen noemen, want wat de Heer Jezus daar deed voor de ogen van de discipelen, namelijk die boom bezoeken en verdord maken, dat wijst natuurlijk vooruit op wat de Heer, de verheerlijkte Christus, straks ook zal doen met zowel gelovigen als ongelovigen. Namelijk, de Heer zal oordelen over alles en iedereen. Ongelovigen ontsnappen daar niet aan. We hebben het even over de gelovigen gehad, maar het gaat over iedereen gaan. Maar er staat nog veel meer in deze gelijkenis, broeders en zusters. Let eens op de vraag van de discipelen in vers 20. Moet een keer op die vraag letten. Zij vragen hem niet waarom die vijgenboom verdord werd. Het zijn Joden. Ze vragen hem, hoe komt het dat die boom verdord werd? Hoe heb je dat gedaan? Dat is eigenlijk hun vraag. Ze zijn niet zo geïnteresseerd in de waarom. Later gaan ze dat wel begrijpen. Het zijn Joden. Joden en wondertekens, dat gaat een beetje hand in hand. Ze vragen hem, hoe heb je dat gedaan? He? Hoe komt dat? Daar gaat hun interesse naar uit. En dan komen we hier dus bij de halleluja en de mirakels. Ik zeg dat helemaal niet onerbiedig hoor. Wel in tegendeel. Een ware wonderteken als dit, mocht dat voor ons ogen geschieden vandaag, we zouden hier allemaal halleluja's gaan juichen. Mochten wij zoiets meemaken en zien, geen van ons zal hier zijn mond kunnen toehouden, we zouden allemaal halleluja gaan juichen. En ik weet dat dat hier in evangelische kringen niet nu zo'n heel populair onderwerp is. En bijna alle voorgangers en gemeenteleiders gaan ervan uit, in het beste geval, dat zulke wondertekens wel mogelijk zijn. Maar kort daarachter volgt dan gewoonlijk een hele lange uiteenzetting van hoe het komt dat wij hier geen wondertekens zien. Kort daarachter, ja, ze gaan toegeven, dat kan. Maar kort daarachter volgt meestal een hele lange uitleg van hoe dat het komt dat wij geen wondertekens zien. En toegegeven, die een uitleg wordt steeds beter en beter en beter. Die lijkt wel waterdicht te worden straks. Zou het dan kunnen dat de Heer zijn wonderen de wereld uitzien? Of zijn wij een geslacht waarvan hij zegt, die het geslacht van Nita door bidden en vasten alleen? Een geslacht klein van geloof, leert de Bijbel ons. Voor alle duidelijkheid, we weten allemaal dat er een onderscheid is tussen geloof tot behoudenis, zoals in Johannes 3, vers 36, wie in de Zoon geloof heeft, heeft eeuwig leven. En bijvoorbeeld het geloof zoals omschreven in 1 Korintiërs 12, vers 9, waarbij geloof als een gave van de Heilige Geest gegeven wordt tot de werking van krachten. In dat laatste geval gaat het om een specifieke gave aan iemand en dus niet aan iedereen. Dat weten we. Want God geeft zulke gaven die bergen verzet aan wie hij het wil. Dat is bij God gelegen. Hij geeft dat aan wie dat hij dat wil. Zo'n geloof die bergen kan verzetten. Maar God doet dat altijd alleen maar tot eer van zijn naam. En voor niks anders. Alleen tot eer van zijn naam gaat hem iemand zulke gaven van geloof geven. Enkel en alleen tot eer van zijn naam. Maar we deden zo net een opsommingsje van wat de ware gelovige allemaal is en niet is. En wat er heel vaak vergeten wordt in dat lijstje van wat de gelovige wel is, of men gaat er gewoon heel vlug overheen. De ware gelovige, dat is iemand die wel degelijk wondertekenen verwacht van de Heere God. Een ware gelovige verwacht echt wondertekenen van de Heere God. Let op, ik zeg niet dat ware gelovigen niet anders doen dan wachten op wondertekens. En als het wachten een klein beetje te lang duurt, dat ze dan mirakels gaan naspelen in een toneelstukje, zoals een beetje ietsje te vaak gebeurt in Pinksterkringen, waar ze binnen 1 à 2 uur ietsje te veel achterover vallen in de geest. In een tijdsbestek van 1 à 2 uur. Dat zeg ik niet. Maar stel je dan een keer de vraag, als we christenen worden die geen wondertekens meer verwachten van de Heere God, wat is dan nog het verschil met een ongelovige? Als wij niks meer verwachten dat tegen de wetten van de fysica ingaat, wat is dan het verschil nog tussen ons en een ongelovige? Die verwacht ook niks buiten natuurlijks te zien. Voor hem is deze wat we zien het enige. Wat is dan nog het verschil tussen ons en een ongelovige? Als wij niet degene zijn die iets anders verwachten, iets totaal tegen de natuur, tegen de wetten van de fysica, tegen de wetten van de economie, tegen de wetten van het ziekenhuis. Als wij dat niet verwachten, wat is dan het verschil tussen ons en een ongelovige nog? Ja, je kan je gaan afvragen, hoe kan je zelf nog een gelovige noemen als je niet eens meer bidden vraagt dat er zou geschieden wat dat mensen mogelijk, dat naar mensennormen onmogelijk is. Als je dan niet meer bidden vraagt dat dat geschiet wat dat naar mensennormen onmogelijk is. Als je dat niet meer bidden doet, hoe kun je dat nog een gelovige noemen? Wat is dan nog het verschil met jullie en een niet-gelovige? Je kan je de vraag stellen, wie geloof je dan? De Heer binnen de fysica en de natuurwetten? Of de Heer die boven de natuurwetten staat? Vergis je niet, broeders en zusters. Wij dienen een almachtige God die zich niet stoort aan de natuurwetten. Hij wandelde op het water, gelijk de kindjes gezongen hebben, gelijk dat hij wandelde op het strand. Van de wetten van de fysica trok hij zich niet te veel aan. Hij voedde 5000 man, zonder vrouwen en kinderen mee te rekenen, met slechts 2 vissen en 5 broden. Ook voedde hij 4000 man, zonder kinderen mee te tellen, met slechts 7 broden en enkele vissen. En wat nog veel meer is, hij werd gekruisigd en in een graf gelegd nadat hij komt overlijden. En na 3 dagen stond hij weer op. En nog veel meer dan dat. Hij maakte het mogelijk dat zondige mensen, gelijk hij en ik, zonen Gods worden genoemd. Het onmogelijke heeft hij mogelijk gemaakt, dat wij, vlees en bloed, aarde en stof, zondige wezens, zonen Gods werden gemaakt. Van de wetten van de fysica en de logica had de Heere ziel niet te veel in rekening. Het is in een God dat wij volgen, een die wonderen gedaan heeft en doet. Nogmaals, broeders en zusters, vergis u niet. Het is de natuur die onderworpen is aan God en niet omgekeerd. In het begin kwam ik te spreken over inzicht krijgen in zichtbaar geloofsleven en inzicht krijgen in minder zichtbaar geloofsleven. En beide zijn dus even belangrijk, broeders en zusters, hoewel wij vooral in evangelische kringen dan misschien iets te veel nadruk leggen in de laatste. Want een godsvruchtig leven is deels niet zichtbaar voor de buitenwereld. Dat is ook een godsvruchtig leven. Er is een deel daarvan dat voor de buitenwereld niet zichtbaar is. Het is een intieme relatie onderhouden met de levende God. Een persoonlijke wandel hebben met God. Het is verdragen in stilte wanneer je onrecht wordt aangedaan. Niemand die het merkte dat je je mond niet eens open deed. Wanneer je onrecht werd aangedaan, over je armoede werd gelachen bijvoorbeeld, of dat er gelachen wordt met je kinderen die het slecht doen op school. Niemand die het merkte dat je op dat moment eigenlijk niet eens gereageerd had. Het is niet zichtbaar, je zweeg stil. Niemand die het merkte wanneer je baas jou in zijn bureau de huid volgescholden heeft omdat hem de frustraties hier zitten. Je zit daar met hem alleen, schat je de huid vol voor alles wat schoon en lelijk is en hier reageerde niet. Niemand heeft gezien. Dat is ook een geloofsleven. Maar één die onzichtbaar is voor de buitenwereld. Een verborgen geloofsleven. Dat is ook Gods vrucht. De Heere God uit zijn liefde voor jou op vele ogenblikken van je leven. Hij staat je bij in je moeites en in je vreugdes. Hij is graag met jou en jij bent liever en liever en liever bij hem. Zodat het uiteindelijk wordt, zoals Paulus zei in de Filippenzenbrief, 1, vers 23. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Dat is ook een godsvruchtig leven leiden. Die zijn relatie met de Heere God was zo intiem, zo hecht. En toch niet door iedereen zichtbaar, want dat is tussen twee. Dat is tussen schepper en geschapene. Dat is heel intiem. Dat ziet de buitenkant niet. Dat is ook een godsvruchtig leven. Niemand die dat ziet, dan God alleen. Zo'n relatie hebben, volgens mij kan dat trouwens niet altijd geheim blijven hoor. Vroeg of laat zal het gewoon voor iedereen zichtbaar worden, waar je hart werkelijk naartoe gaat. Dat kun je niet altijd verborgen houden, soms is het te veel. Er zijn mensen die zo'n band hebben met de Heer dat het van hun afstraalt. Hè? Jeder, der uns sieht, war ihm hat gelegen ist, war er dazu hat. Ich sage Ihnen einige, Brüder und Schwestern, über verzichtbar Lauf noch hier nichts. So umschrieben im Medikrismet, der Säkere John Dryden. So umschrieb John Dryden het Wunderteken, dat de Heer Jezus deed toen hij water veranderde in wijn. Sommigen kennen dat misschien, ik vond dat prachtig. The conscious water saw its God and blushed. Vrij vertaald. Het water dat bij bewustzijn was, aanschouwde haar schepper en bloosde rood. Zo omschreef die man dat gebeurde daar, dat wonderteken. Water aanschouwde zijn maker en het bloosde en kreeg een kleur, het werd wijn. Dat is poëtische taal. Een heel mooie beeldspraak. En in die poëtische beeldspraak bloosde de natuur als zij naar God keek. Iets minder poëtisch en minder fraai is het vandaag de dag dat het niet christenen zijn die gaan blozen als zij over hun wonderbare God en de tekenen die hij gedaan heeft moeten gaan vertellen. Dat is een minder fraai beeld, maar wel de realiteit. Wij schamen ons voor die God. En zijn wondertekenen die hij gedaan heeft, dan blozen wij van, ja. Eva kwam uit de riep van Adam. Dan gaan wij gaan blozen. Maar bloos je daar niet voor? Schaam je er niet voor? We hebben zo'n God. Hij heeft zo'n tekenen gedaan en hij doet ze nog, wanneer hij wil, tot eer van zijn naam. Amen.